En daarna is de schriftlezing opnieuw uit Openbaringen 21, de versen 9 tot 21.
En tot mij kwam een van de zeven engelen die de zeven violen hadden, welke waren vol geweest van de zeven laatste plagen, en sprak met mij, zeggende: Kom herwaarts, ik zal u tonen de bruid, de vrouw van het lam. En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg. En hij toonde mij de grote stad, het heilige Jeruzalem, nederdalende uit de hemel van God. En zij had de heerlijkheid Gods, en haar licht was de allerkostelijkste steen gelijk, namelijk als de steen jaspis, blinkende gelijk kristal, en had een grote en hoge muur, en had 12 poorten, en in de poorten 12 engelen, en namen daarop geschreven, welke zijn de namen van de 12 geslachten van de kinderen Israëls. Van het oosten waren 3 poorten, van het noorden 3 poorten, van het zuiden 3 poorten, van het westen 3 poorten. En de muur van de stad had 12 fundamenten, en in dezelfde de namen van de 12 apostelen van het Lam. En hij die met mij sprak had een gouden rietstok, opdat hij de stad zou meten, en haar poorten en haar muur. En de stad lag vierkant, en haar lengte was zo groot als haar breedte. En hij mat de stad met de rietstok op 12.000 stadia, de lengte en de breedte en de hoogte dezelfde waren even gelijk. En hij mat haar muur op 144 ellen, naar de maat eens mensen, welke des engels was. En het gebouw van haar muur was jaspis, en de stad was zuiver goud, zijnde zuiver glas gelijk. En de fundamenten van de muur van de stad waren met allerlei kostelijk gesteente versierd. Het eerste fundament was jaspis, het tweede safier, het derde chalcedon, het vierde smaragd, het vijfde sardonyx, het zesde sardis, het zevende kristoliet, het achtste beryl, het negende topaas, het tiende christopaas, het elfde hyacint, het twaalfde amethyst. En de 12 poorten waren 12 parelen. En iedere poort was elk uit 1 parel. En de straat van de stad was zuiver goud, gelijk doorluchtig glas.
We hebben vanmorgen geluisterd naar de eerste 10 versen van dit hoofdstuk. De eerste 8 versen. En gezien hoe de Heere het nieuwe Jeruzalem op de aarde doet neerdalen. Wel nu, nadat Johannes Patmos dat heeft mogen zien in visionaire toestand, komt daar een andere engel. En die roept Johannes. Het was een van de 7 engelen die de 7 violen, de 7 schalen hadden, die vol geweest waren van de 7 laatste plagen die over Satan en over alle Gods vijanden zouden komen. Een oordeelsengel. Dus. Waarschijnlijk dezelfde engel die in hoofdstuk 17 tot Johannes sprak. Kom herwaarts en ik zal u tonen het oordeel van de grote hoer die daar zit op vele wateren. De antichristelijke machten. Oordeel daarover. Maar nu heeft diezelfde engel toch wel een heel andere boodschap. En hij gaat tot Johannes spreken en hij gaat aan Johannes ook tonen heerlijke dingen. Heerlijke dingen. En dan neemt de engel Johannes mee in de geest op een grote en hoge berg. Ik gemeente, de dingen Gods, die kunnen in feite alleen maar van bovenaf op de juiste wijze gezien worden. En dat geldt van het nieuwe Jeruzalem. Het geldt ook van de kerk. Ook van de strijdende kerk hier op aarde. Kijk, wanneer men in het aardse Jeruzalem van de oude dag rondliep, dan was er veel in de stad des grote konings, dat was immers Jeruzalem, dat toch eigenlijk tegenviel. Zoals dat trouwens in elke stad, in elke grote stad ook het geval is. Oude, vervallen huizen. Nauwe en donkere straten en stegen. Maar zie, wanneer men bijvoorbeeld vanaf de Olijfberg datzelfde Jeruzalem bezag, dat kreeg men dan een heel andere indruk. En dan ging het zingen in het hart van de godvruchtige Israëliet. Hoe schoon, hoe welgelegen. En wat vreugd voor de aard, wat zegen is Sions berg. Hoe groots, hoe blij, hoe heerlijk aan de noorderzij. Wie is het die niet de Godstad roemt, de stad des groten konings noemt? Wel, zo is het ook met de kerk hier beneden. En wanneer we zo in de kerk om ons heen zien, ach, wat is er dan ook veel wat tegenvalt. Zoveel zondigs, zoveel strijd om allerlei dingen. En zo weinig de strijd des geloofs. Zoveel klein menselijks. Niet waar? Ook bij Gods ware kinderen. Helaas. En lijkt dan de kerk ook wel iets op de bruid van Christus. En toch, zo ziet de Heere de kerk, van bovenaf. En zo ziet ook het geloofsoog de kerk in het licht van God, van bovenaf. Wel nu, die engel, die neemt Johannes dus mee op een grote, hoge berg. En toont hem van daaruit de bruid, de vrouw des lams. En wat Johannes ziet, dat ziet hij dus als het ware vanuit hemelstandpunt. En dan ziet de hemel het nieuwe Jeruzalem als de bruid, als de vrouw van het lam, de kerk. Nu gaat het hier over de verheerlijkte kerk, die behoort Christus toe. En zoals eens Adam zijn vrouw blij begroette, dit is nu ditmaal been van mijn benen en vlees van mijn vlees. Men zal haar manninne heten, omdat zij de man genomen is. Zo ziet Christus nu ook zijn bruid. Ze is van hem, omdat ze ook leeft uit hem. De bruid in het oosten, dat was de bruid nog de gesluierde. Maar wanneer ze in de gemeenschap kwam met haar man, dan werd die sluier weggenomen. En zo gaat het nu ook met de kerk. Hier is ze al bruid van Christus, maar ze is nog gesluierd. Hier kent ze dan ook nog de smart van het gescheiden zijn. Hier kan zelfs bij menig bruidskind de vraag nog dikwijls opkomen: behoor ik nu wel echt tot de bruid van Christus? Als ze ziet op haar vuile klederen. En waar is de liefde? Maar straks, dan is dat de zalige openbaring dat ze toch echt is. De bruid van Christus. En dan wordt de bruid vrouw. En dan wordt alle scheiding opgeheven. Dan is daar de volle vereniging. De volle liefdesgemeenschap. En de hemel kent de vreugde over die volkroonde liefde. Uit liefde verkoren. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Uit liefde gekocht. Tegen zo'n ontzaglijk dure prijs. Uit liefde verlost. En dan straks ingaan tot de zalige gemeenschap met haar bruidegom. Hier kent ze al het beginsel van die gemeenschap door het geloof. En als het geloof levendig is, dan is het al onuitsprekelijk rijk. Maar het blijft niet in de sfeer van de verborgen omgang. Straks is daar de volle gemeenschap. En niet alleen zal de gemeenschap volmaakt zijn. En niet alleen wordt de bruid vrouw. Maar die volle geloofsverwachting van de bruid, die gaat dan heerlijk in vervulling. En dat wordt aan Johannes dan getoond onder het beeld van de stad. We zagen daar vanmorgen al het een en ander van. De stad zal komen. De stad. Wekt het eigenlijk geen verwondering, gemeente, dat de komende heerlijkheid wordt getekend onder het beeld van de stad? De stad is toch in veel opzichten niet zo aantrekkelijk. Zeker in de stad, in de steden, daar presteert de mens wat hij kan. En de stad, we zouden het misschien zo kunnen zeggen, dat is toch wel het hoogtepunt van het cultuurleven. En daar zit iets in. Maar de stad is ook het dieptepunt van de ellende. En veel weelde in de stad is alleen maar vergulde leegheid en armoede en holheid. En toch het nieuwe Jeruzalem, dat wordt hier voorgesteld als de grote stad. Gemeente, het leven van de mens begon in de hof, in de tuin. Paradijs, de Hof van Eden. Geen stad. Maar de mens kreeg wel de opdracht van de Heere om de hof te bouwen en te bewaren. Dat zouden we kunnen noemen de cultuuropdracht. En de mens moest als het ware uit de schepping halen en tot ontwikkeling brengen datgene wat God erin gelegd had. En wanneer nu de mens in gehoorzaamheid aan zijn God volhard had, dan had hij die stad, ik denk dat ik het zo wel mag zeggen, die stad als het ware vanzelf zien groeien. Als hoogtepunt, als resultaat van de cultuur. Maar de mens valt. Hij maakt zich van God los. En dan zien we dat Kaïn de stad bouwt. Je kunt dat met zoveel woorden lezen in Genesis 4 vers 17. Kaïn bouwde zich een stad. Het was nadat hij Abel had doodgeslagen. Hij bouwde een stad. Het hoogtepunt van veiligheid vooral. Hier heb ik het leven in mijn macht. En dat is de pretentie van de stad. De mens wil de stad zelf bouwen. En zo is de gevallen mens bezig. Hij doet als het ware de greep naar de stad. Maar hier in Openbaringen 21... hier geeft God de stad. Niet de mens, maar God is tenslotte de grote stedenbouwer. En Babel, de wereldmacht, Babel was de stad zonder God, tegen God. Maar hier is de stad Gods. Hier wordt de godsgedachte heerlijk vervuld. Het Jeruzalem van God tegenover het Babel van de mens. En dat nieuwe Jeruzalem, dat is de bruidstad, zagen we. Het is de stad van de volmaakte liefde. Hier was het al een weelde, een zielenweelde voor de gelovigen van het oude verbond om in het aardse Jeruzalem te vertoeven. Maar dat zal toch nog wat anders wezen. Dat nieuwe Jeruzalem, dat baadt zich als het ware in de weelde van de heerlijkheid van God. En hoe moeten we dat nou onder woorden brengen? De stad had de heerlijkheid van God. De heerlijkheid. En wat is dat eigenlijk? Doxa. Nieuw Testament is het Griekse woord voor heerlijkheid. Het Hebreeuwse woord voor heerlijkheid, dat is kaboot. Denk maar aan kaboot. Toen de vrouw van Hofni, Pinaas, haar kind baarde. Ze noemde hem Ikaboot. De eer is weg. uit Israël de heerlijkheid en kabot. Heerlijkheid, dat betekent zoiets als zwaar zijn, gewichtig zijn. Wel nu, de heerlijkheid van God, dat is datgene wat God gewichtig maakt, heerlijk maakt. De heerlijkheid van God, dat is datgene wat God doet zijn. De glans van de deugden, van de volmaaktheden, die van God uitstraalt. Wat God zelf is, dat deelt hij nu mee aan zijn verheerlijkte kerk. De stad had de heerlijkheid Gods. En haar licht was aan de allerkostelijkste steen gelijk. Als de steen jaspis. Blinkend gelijk kristal. Jaspis. Die een stralende glans van zich geeft. Ach, we voelen dat hier schiet alle menselijke voorstelling tekort. Het is onnoemelijk veel groter heerlijkheid dan wij ons kunnen indenken. En nog meer dan wij onder woorden zouden kunnen brengen. En dan gaat de apostel verder met de beschrijving van dat nieuwe Jeruzalem. En dan laat hij de nadruk vallen op drie dingen. Namelijk op haar fundamenten, op haar poorten en op haar ligging. De muur van de stad had 12 fundamenten, lezen we. En nu zijn voor elk gebouw de fundamenten van geweldige betekenis. Van beslissende betekenis. Als het fundament goed is, dan is de duurzaamheid verzekerd. Wel nu het fundament van het nieuwe Jeruzalem. Dat is goed. Er zijn 12 fundamenten. 12. Dat is de uitdrukking van het heilswerk van God. In Christus. 3 × 4. 3. Dat is het getal van God. Denk maar aan de 3-eenheid. En 4. Dat is het getal van de wereld. Denk maar aan de 4 windstreken. Noord, west, oost en zuid. En als God nu in relatie treedt met de wereld, dan krijgen we 3 × 4, 12. Zo waren er 12 patriarchen, aartsvaders, 12 stammen, 12 apostelen, Nieuw Testament, waardoor God zijn heilswerk volvoert. En zo zijn hier 12 fundamenten. Met andere woorden, de stad zou er niet zijn als Gods genade haar niet deed ontstaan. En daarom, om inwoner van het nieuwe Jeruzalem te kunnen zijn, is het nodig dat we leren rusten op het fundament van Gods genade, genade. En daar is ontdekking voor nodig, diepgaande ontdekking. En daar heeft Gods geest met eerbied gezegd heel wat werk mee, om ons dat te leren verstaan. Ik hoop er straks nog even op terug te komen. Op die 12 fundamenten stonden de namen van de 12 apostelen, lezen we. En dan moeten we die 12 niet zien als personen direct, maar als apostelen. En dan als apostelen van het Lam, staat hier. Apostelen gezonden door het Lam. Apostel betekent gezondene. Gezonden door het Lam. We zouden ook kunnen zeggen, als apostelen die hun bevoegdheid ontlenen aan het lam. Het lam. In de Openbaringenboek komt 27 keer de naam van het lam voor. Het lam als de verzoener. Als degene die zich echt heeft doodgeliefd voor zijn kerk. Wel nu, dat lam heeft de apostel een opdracht gegeven om het evangelie der verzoening te prediken. En om het werk van het lam is de stad gebouwd. Het lam, twee zaken vallen daarin samen. Het lam spreekt van zonde. Denk aan het offerlam. Het lam spreekt van zonde. En het lam spreekt van genade. Om der zonde wil werd Christus lam. En om der genade wil, wilde hij lam zijn. En daarom, geliefden, wie dat lam niet heeft leren nodig krijgen, wie geen betrekking leerde kennen op dat lam, tot verzoening van zijn schuld, die dat lam niet heeft leren lief krijgen, die kan in het nieuwe Jeruzalem het niet vinden. Wat moet hij dan doen in dat nieuwe Jeruzalem? Want het gaat hier juist om de heerlijkheid van het lam. Daarom is het ook de heilige stad. Het oude Jeruzalem heeft het lam uitgeworpen. We zagen het vanmorgen al. Heeft het lam, bloed van het lam vertrapt. Daarom is Jeruzalem dan ook verwoest. Maar in het bloed van het lam is het fundament gelegd van de heilige stad. De wanhopige vraag van deze wereld, van de wereld buiten God, van deze sterren van de wereld, is: hoe komt er toch ooit een nieuwe orde van zaken in deze wereld? Wel, hier ligt de oplossing, hier alleen. Die oplossing die ligt alleen in het lam. In deze wereld is het de mens die het doen wil. En men verwacht het van de mens. En de groten van deze wereld die richten standbeelden op voor zichzelf. En daar wordt hun eigen naam in gegraveerd. Het grote Babel dat ik gebouwd heb. Maar op de fundamenten van de muur van het nieuwe Jeruzalem, daar staat geen naam van wereldgroten, maar de namen van de apostelen van het lam. Zie, dat lam, dat heeft de oorzaak van alle ellende aangetast en weggenomen. En dat is en dat was nodig. En dat doen de groten van deze wereld juist niet. Dat kunnen ze niet. Maar ze hebben er ook geen enkel oog voor. En dan plooien ze wat en ze strijken wat recht. Maar ze stoten niet door tot de wortel van alle ellende. En ze zien het niet dat op de bodem aller vragen der wereld zonder schuld ligt. En daarom is alle bouw en opbouw die daaraan voorbij gaat ten diepste waardeloos. En alle bouwwerk van de wereld zal daarom ten slotte in puin vallen. Maar toch, er komt een nieuwe orde. Maar dan een die gefundeerd is in het werk van het lam. En zie geliefden, daarom moet, zullen we eens dat nieuwe Jeruzalem mede gaan bewonen. Dan moet dat lam betekenis krijgen. Alles beheersende betekenis in ons hart en in ons leven. En dat lam, en dan niet alleen dat lam als verlosser van de ellende van deze wereld, maar het lam dat de schuld verzoent en wegneemt. Ik denk dat er veel mensen zijn, ook in kerkelijke kring, die onder zonde eigenlijk niet anders verstaan dan narigheid. De ellende van deze wereld en van zichzelf. En wanneer ze daarover spreken, dan kan dat soms heel rechtzinnig, orthodox overkomen. Alleen één belangrijk ding ontbreekt. En dat is het schuldbesef. Schuldbesef, en we moeten maar voor onszelf luisteren. Schuldbesef. En dan schuld. We hebben niet zo graag schuld, hopelijk. Schuld moet vereffend worden. Die moet betaald worden. En er zijn er velen die wel spreken van ellende, maar die tenslotte toch alleen maar met zichzelf en door zichzelf bezig zijn. Maar die door de Heilige Geest wat bearbeidt, die komt met God in aanraking. En dan kan het niet anders. Als we in aanraking komen met de Heilige God, dan komt het schuldvraagstuk aan de orde. Dan worden we schuldige mensen tegenover een rechtvaardige God. En dan leren we het, dat we niet anders dan door recht verlost kunnen worden. En we zouden het ook niet anders meer willen. Dan krijgen we het recht van God liever dan onze eigen zaligheid. En zie, in die weg krijgt dat lam alles beheersende betekenis. En overal waar dat lam gepast wordt en beminnelijk, daar gaat in beginsel de poort van dat nieuwe Jeruzalem al open. En daarom zijn die kerken ook zo arm, die de wereld een boodschap willen brengen van verlossing, van toekomst, maar die in feite het lam hebben uitgeschakeld. En dan is er geen boodschap van redding voor onze stervende wereld. Er is maar één boodschap die waarlijk evangelie is. Blijde boodschap. Zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Dat de zonde wegneemt. En daarmee ook de gevolgen van de zonde. De ellende van deze wereld. En verder zegt Johannes van de fundamenten van de stad dat ze bestaan uit 12 edelstenen. Allemaal van een verschillende soort. En nu moeten we, meen ik, niet van elk van deze edele gesteenten een geestelijke zin zoeken, maar ze vormen samen één geheel. 12. Weer 12 edelstenen. Hier is een volheid van heerlijkheid. Ook een volheid van schoonheid. Vandaar die rijke verscheidenheid. 12 verschillende soorten. Eenvoudig gezegd, het is niet eentonig. En in de tweede plaats ziet Johannes dat de stad gesloten muren heeft. Het zijn muren met poorten, dat wel. zat een groot en hoge muur. En zat 12 poorten. Dat wijst wel op een ruime ingang, zou ik zo zeggen. 12. We zagen, dat is het getal van Gods genade. Wel de weg, de ingang in dat nieuwe Jeruzalem. Die is zo ruim als Gods genade ruim is. Maar let wel, 12 poorten, dat wil niet zeggen dat er nu ook 12 wegen zijn. Er is maar 1 weg. En dat is de weg van Gods genade in het Lam, in Christus. En die weg is ruim. Zelfs de grootste der zondaren kan daardoor ingaan. Wel staat er in elke poort een engel die controle houdt. God waakt wel over zijn stad. Alleen vrije genade geeft toegang. Alleen wie geleerd heeft wat de Heilige Geest leert. Of wilt u het anders? Alleen die gekocht is, vrij gekocht. Tegen de dure prijs van het bloed van het Lam. Alleen die het Lam kent, die heeft toegang. Alleen zij die als vuile, arme zondaren gewassen zijn in het bloed van het Lam, die komen binnen. En alle anderen, wie en wat ze ook mogen zijn, maar die blijven buiten. Elke poort heeft ook een naambord. De namen van de 12 geslachten Israëls staan erop geschreven. En dan gaat het hier niet om de bloedband, om de natuurlijke band, maar het gaat hier uiteraard, zou ik haar zeggen, om de geestelijke band. Alleen het geestelijk Israël, en laat ik die uitdrukking voor 1 keer mogen gebruiken, wordt toegelaten. Ach, geliefde, en er wordt wat gezucht om die poorten. Zeker, er zijn er ook heel veel die zichzelf bevorderen. Het zal wel meevallen straks. Er zijn er ook heel wat die er niets van verstaan dat het genadepoorten zijn. En die toch denken wel toegelaten te worden. Op grond van een braafheid, een godsdienstigheid, of wat dan ook. Er zijn er ook heel wat die alleen maar met de mond van de Heer Jezus spreken, maar die nooit een toegepaste, een geschonken borg leerde nodig krijgen. Ze moeten buiten blijven. Er zijn er ook die zuchten om die controle bij de poort. Die het moeten beleiden en dan echt met het hart. Niet gewichtig doenerig, maar echt zo eenvoudig. Ik ben het onwaardig. Ik heb het zo verzondigd. Dan mag het van de buitenkant nog wat lijken. Maar God, die het hart ziet, die weet het beter. Mijn hoofd is als bedolven in de golven van mijn ongerechtigheid. Zulke last van zonde en plagen niet te dragen, druk mijn schouders naar beneden. Hoe zal ik ooit door die poort binnen kunnen gaan? Ik merk al op die poort is een poort van genade. En daar kan zelfs de grootste der zondaren doorheen. Petrus, die mocht ook binnen gaan. die zijn meester had afgezworen. En David ook. En de Moabitische Rut. En de zondares. Die die voeten van de Heer Jezus met haar tranen nat maakte. Die Canaanese vrouw. Die wel zo'n hondje wilde wezen. Dat van de kruimeltjes het moest hebben. Alle kleine. Maar die in oprechtheid de Heere zoeken, vrezen, liefhebben, dienen. Ze komen binnen. En dan nog even letten op de ligging van die stad. En die getuigt in de eerste plaats van volkomen veiligheid. Dat nieuwe Jeruzalem is immers omgeven door een grote, hoge muur. Nou zegt dat in onze dagen niets meer, maar vroeger betekende een sterke muur veel. Binnen de muren van de stad, daar was men veilig. En vooral voor naar de Oosterse gedachten spreekt een muur van veiligheid. En als de engel die met Johannes spreekt die muur opmeet, dan blijkt dat die 144 ellen hoog is. 144 ellen. Zo'n 100 meter hoog. 144, 12 keer 12. Dat wil zeggen de veiligheid van de genade. Die wordt door die hoge muur gewaarborgd. O nee, het aardse Jeruzalem had geen afdoende beveiliging. Dat kon nog worden ingenomen. Denk maar aan Psalm 79, Jeruzalem, de tempel, uw altaren, het ligt al verwoest door die geweldenaren. Maar het nieuwe Jeruzalem, oh, dat is volkomen veilig. Daar zal de vijand nooit één pijl meer kunnen inschieten. Daar is Satan en wereld, zonde en verderf, buitengesloten voor eeuwig. Hier kunnen de vijanden het Godskinderen nog zo moeilijk maken. En wat zijn ze nog kwetsbaar voor de pijlen van de vijanden. Vooral ook omdat ze zo dikwijls en altijd weer ver van de Heere omdolen op eigen gekozen wegen. Vijanden van buitenaf en vijanden van binnenuit belagen, bedreigen allen die de Heere vrezen. En wat zijn ze vaak slechte strijders. Ook omdat ze het nog maar al te veel in eigen kracht proberen. En wat liggen ze vaak onder in de strijd. Dat ze het weer van de zonde verliezen. Door eigen schuld. Vooral ook omdat ze lang niet genoeg gevonden worden. In de stilte in de binnenkamer op gebogen knieën. Maar dat mogen dan juist het heimwee wakker maken. Naar dat nieuwe Jeruzalem, zijn sterke, hoge muren. Daar heerst volkomen veiligheid. En daarmee vrede. Dan mag het strijdkleed voorgoed worden afgelegd. Daar heeft de vijand geen enkele kans meer. Eeuwig veilig. In de gemeenschap met hun Here en bruidegom. In de tweede plaats is dat nieuwe Jeruzalem de stad van de volmaaktheid. Volmaakt. Ze lag vierkant, staat er. Haar lengte was zo groot als haar breedte. En ook de hoogte was hieraan gelijk. Betekent dus dat de stad de vorm heeft van een kubus. En dat wijst op volmaaktheid. Van welke kant je de stad ook beziet. Ze is altijd volmaakt. En ook hierover heerst weer dat getal 12. Gods volle genadeheerschappij. die is hier vervuld. En de engel met de rietstok die meet de stad op 12.000 stadien. 12.000, 12. Het genadegetal en 1000 het getal van de volheid. De stad is volmaakt. De goddelijke architect heeft geen enkele fout gemaakt. Hij had het bestek al van eeuwigheid klaar. En nu de oplevering daar is, nu komt alles nauwkeurig overeen met het bestek. Absolute veiligheid, absolute volmaaktheid. Het is ook een stad van absolute klaarheid. De straat van de stad was zuiver goud, gelijk door schijnend glas. Het is een stad zonder problemen. Alles is doorzichtig in het licht van de heerlijkheid van God. Omdat God zelf haar licht is. En dat kunnen hier voor Gods kind ook nog veel vragen onbeantwoord blijven. Waar ze in dit leven niet mee klaarkomen. Levensraadsels. Die in dit leven nooit echt worden opgelost. Waarom toch? Waarom moest het zo? Had het ook niet anders gekund? En ook de kennis van God en van goddelijke zaken. Wat is hier nog gebrekkig? We zien als door een spiegel, zegt de apostel, in een duistere rede. Maar straks alles volmaakt, als het geloof overgaat in aanschouwen. En dan de Heere kennen zoals ook wij gekend zijn, zegt de apostel. Dan zijn er geen vragen meer, geen problemen die hier soms zo kunnen beklemmen, benauwen. Maar in de stad met de straten van doorzichtig goud, daar is alles heerlijk opgelost. En daar zullen Gods kinderen in aanbiddende verwondering hem verheerlijken die op de troon zit. Gemeente, waarom zou de Heere dit alles nu aan Johannes hebben laten zien? En daarmee ook aan ons, om onze nieuwsgierigheid te bevredigen. Oh nee, verre van dat. Maar opdat het evangelie zou zijn. Blijde boodschap. Voor de verdrukte kerk. In de dagen onder de Romeinse keizers. Maar ook voor de kerk van alle eeuwen. Ook van vandaag. Laat de moed niet zinken. Ook al is de druk van de tijden en van de omstandigheden nog zo zwaar. Weet, kindersheren, dat uw verlossing nabij is. Met ontzetting ziet u dat de wereld bezig is haar eigen graf te graven, haar eigen ondergang te bewerken. Vrees niet, het is niet erg. De gedaante van deze wereld gaat voorbij, want het komt, de stad komt, het nieuwe Jeruzalem komt, hij komt, die uw ziel lief heeft. Johannes, schrijf dat aan de verdrukte kerk, dat zal uw toekomst zijn, hier zal het maar een verdrukking zijn. Van 10 dagen. Dat gold de gemeente van Smyrna. Weet wel, een van die 7 gemeenten. Waaraan die 7 brieven gericht waren. Aan het begin van de Openbaringenboek. Een verdrukking van 10 dagen. Met andere woorden. Door de Heere afgemeten. 10 dagen langer niet. Maar straks. Eeuwige. Volmaakte heerlijkheid. En daarom heft te midden van alle strijd uw hoofd omhoog. Wees waarlijk Adventskerk, verwachtende kerk. We lezen van Abraham, want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, welke bouwmeester en kunstenaar God is, waar nu die stad komt. En we lezen van Mozes, dat hij de smaadheid van Christus, meerdere rijkdom achtte dan de schatten van Egypte, want hij zag op de vergelding des loons, wel nu dat loon, dat wordt uitbetaald. Geliefde kennen we iets van die verwachting. Zullen we straks door de poort ingaan, in die heerlijke stad, het nieuwe Jeruzalem. Christen, uit de Christenreizen van Bunyan, je hebt het allicht allemaal wel een keer gelezen. Maar Christen, die zag dat er ook een weg liep van de hemelpoort naar de hel. Het zou zo vreselijk zijn. Menen binnen te gaan in de Godstad. En dan toch verwezen worden naar die poel die brandt van vuur en zilver. Er is bij de poort controle, zagen we. En er wordt echt wel nauw toegezien. Alleen wie schuilt achter dat bloed van het lam, die heeft toegang. En daarom zalig die het lam leerde nodig en lief krijgen. Die dat lam ook leerde volgen. Waar het ook heen gaat. O zeker, heel gebrekkig, maar toch. Ze zullen niet beschaamd worden. Allen die als armen, verloren in zichzelf, zich leerden verlaten op Christus. Dat kan er al groot zijn, als we vanuit een aangebonden schuld voor het eerst een mogelijkheid mogen zien in de Heere Jezus. Wat kan het hart dan al opspringen van vreugde? Het zou toch nog kunnen. Groter is het nog. Wanneer de Heilige Geest ons zo overreedt dat alle bezwaren wegvallen. Om ons onbedongen, onvoorwaardelijk te laten zinken op Christus. En dan opgevangen worden in handen die eens doorboord werden. Die druipen van liefde. Rusten in zijn volbracht werk. En daarom ook nu nog een keer. Zullen we ons maar niet te vast hechten aan deze wereld. Maar ons leven zien in het licht van die wenkende toekomst. Die hoop mogen al ons leed verzachten. Komt, reisgenoten, het hoofd omhoog. Voor hen die het heil des Heren wachten, zijn bergen vlak en zeeën droog. O zaligheid, niet af te meten. O vreugd, die alle zorg verbandt. Straks is de vreemdelingschap vergeten. En wij zijn in het vaderland. Amen.